Gemeente, voor u zal vanmiddag allereerst worden voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Romeinen. Uit het 8e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 30.
Want ik houde het daarvoor dat het lijden tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als een barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachten de aanneming van kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop die nu gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen niemand ziet, waarom zal hij ook het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bid. En wij weten dat degenen die den God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want hij die tevoren gekend heeft, die heeft ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder zelve vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt.
Gemeente, ook vanmiddag hoop ik met Gods hulp u het woord van God te verkondigen uit het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8. En daarvan het bijzonder het 22e vers, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. In zoverre u vanmorgen was, kon zijn en ook heb kunnen luisteren, zal het u niet ontgaan zijn dat ik onder andere in de leidingsprediking over de bij Jezus vandaan vluchtende discipelen onder andere dit heb gezegd. Dat we vaak wel hoge woorden kunnen gebruiken met de beste bedoelingen, zonder dat we ze ooit kunnen verwerkelijken in het leven van alle dag. En die gedachte bepaalde ons ook eigenlijk bij het begin van onze schriftlezing van vanmiddag. Ook al is Paulus niet genoemd in de kring van die discipelen die Jezus allemaal de rug hebben toegekeerd, ook van Paulus zou het voor de hand kunnen liggen hem vanmiddag te beschuldigen van diezelfde zonde die de meeste van Jezus' discipelen ook hebben gekend. Namelijk wel hoge dingen zeggen, mooie zaken benoemen, terwijl je de indruk wekt, wat maak je daar nu zelf van waar? Immers moet het ons al niet raken waar de schriftlezing van vanmiddag bij inzette, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. De Ziende Statenvertaling heeft daarvoor de verduidelijking, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Heeft Paulus wel voldoende oog gehad voor het lijden waarin elk mens vroeg of laat zal moeten delen, tegen wil en dank? En er blijft het ware eens onderscheid in lijden. Er is onderscheid in kruisdragen, maar om zo nu aan de gemeente van Rome, die het toch ook niet gemakkelijk heeft gehad, dat blijkt ook uit de breedte van alle onderwerpen die je aansnijdt, vanaf het eerste tot en met het 16e hoofdstuk, zo aan te spreken. Ik houd het daarvoor. Ik ben ervan overtuigd. Zal hij dit niet bij sommigen de indruk hebben gewekt dat hij zich daardoor een beetje buiten de werkelijkheid heeft geplaatst? Of blijkt juist uit het vervolg waarop wij ons vervolgens willen richten, met name vanuit de 22e vers, dat Paulus wel degelijk rekening heeft gehouden met de gevoelens en gedachten van anderen die zijn hoge woorden bij lange na niet allemaal konden volgen? Want Paulus heeft hier in diepe dingen gezegd. Niet alleen in dit bekende hoofdstuk 8, wat de inzet betreft, zo is er dan geen verdoemenis, geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn, die naar het vlees wandelen, maar naar de geest, als in het machtige slot, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, hoogte, nog diepte, ja, iets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Zowel tussen het begin als het einde valt ook de klemmende boodschap van vanmiddag, waarvan we zouden kunnen zeggen, Paulus heeft al op commentaar gerekend, toen hij schreef en toen hij preekte, en zich niet als horende doof gehoor houden voor allerlei stemmen die klonken ook in zijn dagen, om ze eerlijk een antwoord te geven dan weliswaar vanuit de schriften. Wel, iedere catechizant die betrokken is bij het woord van God, weet uit een van de lessen van de catechisaties wel, dat wij God kunnen leren kennen. Niet alleen vanuit de Heilige Schriftuur, dat staat voorop, maar ook uit de kennis van Gods natuur. Naar hetzelfde artikel in onze geloofsbelijdenis. Wel, dat wil ik eigenlijk vanmiddag duidelijk maken, of beter gezegd, Paulus wil ons dat duidelijk maken, door vanmiddag eigenlijk te luisteren naar een preek uit de schepping. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Daarin worden we achtereenvolgens bepaald bij onze ellende. Wij zuchten met diezelfde schepping als schepselen van God. Tegelijkertijd laat de Heer ons niet achter in de kennis van onze ellende slechts, maar wil u ons juist van die kennis zaligmakend het zicht geven op de verkregen verlossing. En dat is de lijn die hier tot Paulus wordt gevolgd. En alle verdenking aan hem, die zijn dan ook uit de boze. Of zijn terug te leiden tot het slechts vleeselijk verstaan van zijn woorden, waardoor zijn woorden misschien ook een andere uitleg krijgen als die door Paulus oorspronkelijk zijn bedoeld. Hier is geen oppervlakkig optimist aan het woord, maar een door God gekende, geheiligde realist. Hij heeft wel te degen besef dat zijn woorden voor meer dan één uitleg vatbaar zouden zijn. Ook die hoge woorden die heeft uitgesproken over de onaantastbaarheid van de kinderen Gods, die zich vrijgesproken mogen weten van het oordeel, van de eeuwige verdoemenis, als het einde waar hij naar een ongekend hoogtepunt gaat. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods, die ons vanmiddag niet en vanmorgen niet minder is geopenbaard in de lijdensgang van Jezus, die hij zelf ging voor discipelen die hem één voor één hebben verlaten. Paulus bleef wel degelijk het contact houden met de wereld om hem heen. Ook de kerkelijke wereld, waarin soms andere gedachten de vrije loop hadden als door hem werden aangesneden. Nee, Paulus, laat het maar concretiseren, heeft wel degelijk de vraag gekend die vroeg of laat bij ons allen kan overkomen, opkomen. Niet alleen wat is de zin van het leven, maar wat is ook de zin, wat is de waarde van het lijden in ons leven. En dat ligt toch op een totaal ander vlak als het lijden van onze Heer Jezus Christus. Maar dat hoef ik na vanmorgen hopelijk niet meer uit te leggen. Daarmee mogen we het menselijk leed niet gering achten. Wat wordt er geleden in deze tegenwoordige wereld? Het lijkt alsof Paulus ook een woord heeft gehad, een profetisch woord voor onze tijd. Want het is een woord dat ook vanmiddag mag opklinken. Te midden van zoveel leed als er al naar ons toe is gekomen in dit toch nog steeds pas begonnen nieuwe kalenderjaar. Waarin God gesproken heeft in ramp en tegenspoed. Vanwege de oordelen die over deze aarde zijn gegaan. Opdat we ook oog en hart zouden blijven behouden voor zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Ook de afgelopen week, naar aanleiding van vele commentaren en vele reacties ook vanuit het kerkelijke leven, zijn ons eigenlijk de vragen in de schoot geworpen dat er vele christenen nog steeds vandaag de dag worden aangevallen met een ramp als in de afgelopen week en andere rampen die daaraan vooraf zijn gegaan. Mensen die in twijfel worden gebracht in de zin van hoe laat zich dat verhouden tot de liefde van God. Of nog verder, als ik even denk aan het commentaar dat ik nog eens over moet lezen wat ik gisteren vluchtig heb gelezen van de hand van dokter Van de Belt, die daarin onder andere de opmerking heeft gemaakt, we moeten onder andere de aardbevingen, de tsunami in Japan, niet al te lichtvaardig direct verwijzen naar tekenen van de naderende wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want, zegt hij, in een ontwapend commentaar, rampen zijn er al die tijd al geweest. En zeker zijn het roepstemmen, dat blijft overeind staan, waardoor de Heer ons aanspreekt. Dat alles wat uit het stof is, uiteindelijk zijn einde kent. Door de tijd, zoals we even gezongen hebben uit Psalm 90, die alles, alles schendt. En misschien zitten er hier ook vanmiddag wel, die het zo moeilijk voor zichzelf kunnen verwerken, hoeveel ellende er al niet over ons is uitgestort geworden. Misschien het persoonlijk levensleed, waar ik moeilijk in kan treden omdat ik u niet zo persoonlijk kent. Maar in algemene zin hebben de dingen die zich aan ons hebben voorgedaan toch ons wel, als het goed is, tot nadenken gestempeld. Om maar een willekeurige greep te nemen uit het vele wat er meer over gezegd kan zijn. Het kan ons niet ontgaan zijn. Het vele wat er al gebeurd is. En het is niet overdreven dat we nog steeds moeten zeggen dat deze van God afgevallen wereld bloedt uit duizend wonden. En dat gaat het kerkelijke leven ook niet voorbij met zijn geheel eigen strijd. Een kerk die vast wil houden aan het woord van God, het onvervalste woord van God, wordt bedreigd in haar bestaan, om nog maar te zwijgen over allerlei gevolgen van discriminatie, van een vervolgd christendom. Vele christen die ook in diezelfde maanden, dat was niet altijd het hoogste wereldnieuws, maar we hebben er toch wel kennis van genomen, meer dan dat zelfs, hoeveel christen in Egypte en alle andere bedreigde overheden hun geloof met het leven hebben moeten bekopen. Het onrecht dat ten hemel schreiend is. We horen van oorlogen en een toenemende vluchtelingenstroom. Kunnen we dan nog wel Paulus blijven toevallen? En kunnen we hem nog volgen dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen? Plaats jezelf dan niet in feite toch wel een beetje, of je wekt de schijn op niet meer een mens te zijn die met beide benen de werkelijkheid van het hier en nu staat. Want die vrees zou gewetterd zijn geweest als Paulus dit hoofdstuk had besloten met vers 18. Maar niets is minder waar. Hierna geeft hij eigenlijk uitleg aan de oorspronkelijke bedoeling van zijn woorden in vers 18. Door hierna niet minder dan 3 maal te laten weten, heel letterlijk, wij weten. En de eerste keer is dat het geval in ons tekst vers 22. Hij schuift allerlei menselijk leed en lijden niet aan de kant. Hij zegt wij weten. En hij weet zich daarin ten volle betrokken dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Paulus heeft dus wel degelijk rekening gehouden met de wereld om hem heen. Ik hoef slechts te verwijzen naar Handelingen 17. Zijn reden op de Areopagus. In de goddeloze stad van Athene. Door ruimte te maken vanuit de kennis van de verloren wereld van de Atheners. Om ruimte te maken van de onbekende God. Die zij niet kennende dienen. Want uit hem ontvangen wij immers de adem van ons leven. Nee, zo heeft Paulus als geen ander zeer nauwkeurig geluisterd naar het kreunen, ja het zuchten van de schepping als Gods schepping. Zij verkeert een grote nood, zegt Paulus, in barensnood zelf. Het meest opmerkelijk is misschien wel hier dat hij hier de schepping als een persoon aan ons voorstelt. Hij blijft dus niet in het algemene, zoals er bij ons zo vaak te doen gebruikelijk is als we het hebben over de natuur of het weer. Nee, Paulus is in de lijn van de schriften, hoe zou het ook anders kunnen, als een groot schriftgeleerde van wel eer. In de taal van de profeten en vele psalmdichters, die vandaag de dag ook deze dag van een zonovergoten zondag zeker ons herinnerd zouden hebben aan het ruime hemelrond, dat met blijde mond Gods eer en heerlijkheid vermeldt. De heldere lucht en het zwerk verkondigen het werk van onze God en prijzen zijn beleid. Dat is wat anders als Gods natuur schuil te laten gaan achter het onzijdige en onverschillige woordje het. We betrappen er onszelf toch wel eens op. Als het regent, als het waait, als de zon schijnt in plaats van te zeggen Gods zonlicht gaat op over bozen en goede, over onrechtvaardig en rechtvaardige. Nee, Paulus betrekt hier Gods natuur als een wonderlijke eenheid, zonder dus scheiding te maken tussen de onbezielde schepping en de bezielde schepping. Of anders gezegd, mens en dier en de plantenwereld behoren geheel tot die wonderlijke eenheid. En die gemeenschappelijke schepping zucht nu onder de last van de gevolgen van de zonde. Zoals God het al direct na onze val in het paradijs ons heeft toegezegd. Ook dat is een belofte die zijn vervulling niet missen zal. Dat het aardrijk om onzentwil, om u en mijn zonde vervloekt zijn. Het meest duidelijk wordt dat wel als wij kijken om ons heen. We hoeven geen lid te zijn van de partij voor de dieren om op te merken dat ook dieren lijden. Ten gevolge van de zondeval. En dan komen we dicht naar onszelf toe. Ook wij behoren tot Gods schepping. Wij die geschapen zijn naar Gods beeld. Wie leeft daar nog uit? Wie leeft daarbij elke dag opnieuw? Ik ben gevallen in die hoge staat waarin de Heere, de mens die goed ja volmaakt uit zijn hand is voortgekomen, zichzelf heeft gestort van die hoge top van eer in eeuwige verwoesting neer. En als we daar niet aan willen, dan moet God zelf maar tot ons spreken door de dingen die naar ons toegekomen zijn in het grote wereldgebeuren. We zijn het misschien al allemaal weer vergeten. De rampen die zich achtereenvolgens, het zij door orkanen of overstromingen of de beving van Gods aarde naar ons toegekomen zijn. Als even zoveel roepstemmen en de bevestiging van de schriften dat Gods oordelen over deze aarde gaan. Zoals ze gegaan zijn over het werelddeel Australië. Nieuw-Zeeland, Brazilië en het laatst ook in Japan, om toch maar te zwijgen van die tussentijdse rampen, die we al lang weer vergeten zijn. Zo horen we de schepping waarvan wij deel uitmaken, zuchten, zowel in het groot als in het klein, want we kunnen ook dichter bij huis blijven. Als het milieu verstikt en verziekt wordt ten gevolge van ons zondig en schuldige gedrag als misbruik van het goede van Gods schepping. En dat raakt niet alleen de uitputting van de zogeheten energiebronnen. Het raakt ook het zogeheten culturele leven. Ook dat is pas in het nieuws geweest. In de zogeheten kunst van vandaag de dag meer uiting van de verdorvenheid van de gevallen mens. Om nog maar te zwijgen van de strohalm waaraan de mens van de 21ste eeuw zich vastklampt. Waarin de macht van de techniek en alles wat op technologisch terrein als een god wordt geëerd. Ten koste van de almacht van God die alleen geëerd wil wezen. Vandaar dat er vandaag de dag wordt gesproken over de technocratie. In plaats van de theocratie, de godsregering. Men verlangt naar recht in een wereld die zijn eigen graf graaft. Vanwege het vele onrecht. Ik hoef alleen maar Tunesië, Egypte en Libië te noemen. Dat spreekt alles een eigen taal. Men haakt naar vrede en er is geen vrede. Misschien hebben we allemaal vanmorgen wel kennis genomen van het laatste nieuws. Althans voor mij was het echt nieuws dat ook de Verenigde Naties onder aanvoering van de Verenigde Staten en Engeland, meen ik, de eerste aanvallen heeft ingezet tegen de dwaas Gaddafi en zijn duivelsbewind. En nogmaals even vanuit de actualiteit waarvan u gisteren ook kennis hebt kunnen nemen, vergeten wij bij al dat lijden ondertussen niet dat het terecht door dokter Van de Belt in zijn commentaar van gisteren, misschien ook wel door u gelezen in het RD, de terechte opmerking gemaakt is dat we ondertussen niet moeten vergeten dat er in deze tegenwoordige wereld nog steeds veel meer mensen het leven laten vanwege de mens die zich verzet tegen de mens, als dat er mensenlevens te betreuren zijn door allerlei natuurrampen. Al zouden we het alleen maar toepassen op onze eigen Nederlandse samenleving. U kent ongetwijfeld de stichting Schreeuw om Leven, onder de bezielende leiding al jarenlang van het echtpaar Doornbos, die de politieke verwording van onze samenleving, waar het vaak schijnt te gaan alleen maar om het tijdelijk welzijn en de economie als een afgod wordt geëerd ten koste van zoveel onschuldige levens die in de moederschoot worden vermoord. Algemeen, ik hoop dat ik genoeg voorbeelden vanuit het actuele leven heb uitgedragen om ook de boodschap van Paulus al zoveel eeuwen geleden ook te vertalen naar het woord dat ons vandaag de dag toch in heldere taal moet blijven aanspreken. Wie merkt daarin alles nog het zuchten van deze schepping op? En het zuchten van onszelf als schepselen Gods, als de aarde in toenemende mate beeft en God zijn winden over deze aarde laat horen door orkaan en ander geweld van zijn natuur, waarin we door de beelden die ons bereikt hebben imponerende bouwwerken als kaarthuisjes in elkaar moeten storten. En zoals het laatste beeld van de tsunami in Japan, zelfs de meest zeevaardige en zeewaardige schepen niet bestand bleken te zijn tegen het geweld en het gedruis van Gods wateren. Want we hebben de tijd ver achter ons gelaten, bijna 60 jaar, dat er in Nederland een roman en een commentaar gegeven werd op de ramp die ons in 1953 trof, met de nog steeds tot nadenken stemmende titel van God schudde de wateren. Hoe ver zijn we daarvan vervreemd? Door Gods hand, ook al kunnen we hem niet begrijpen. En ook al moeten we vaak als christenen het antwoord schuldig blijven op de vragen stellende wereldling die wel iets op de klank af weet van God en zijn woord, maar het alles ook niet in overeenstemming weet te brengen. Toch moeten we zoeken naar antwoorden, ook naar onze buitenkerkelijke naasten toe, om hen in biddend opzien tot die Heere, als hij eenmaal echt gesproken heeft in ons leven, als de God van ons heil, ook te winnen voor de liefde van Christus, die alle verstand eenmaal te boven gaat. Om van daaruit nogmaals in biddend opzien tot God en zijn woord, onze andersdenkende naaste, toch zoeken te overtuigen dat God zelf als God van liefde al deze dingen niet heeft gewild. Het is er alles vanwege de gevolgen van onze zonde. Toen Adam viel en wij met hem, hebben we al deze rampspoed over ons heen gehaald. En wee de mens die daar niet begint met antwoord te geven op het persoonlijk levensleed en het wereldleed in algemene zin. Niet fatalistisch, maar bijbels realistisch. Eerbiedig buigend voor het woord van God, zodat we het zuchten van de ganse schepping als een barensnood niet alleen zouden aangeven als een aanklacht van de heilige God tegenover de van hem afgevallen mens, maar ook een klacht die alle wereldlingen zoekt te bereiken van die God die naar zijn eeuwig blijvend getuigenis verwoestingen zal aanrichten op deze aarde, opdat alle schepselen hem zou erkennen als God. Slaat u daarvoor eens Psalm 46 bij op, waarin niet alleen de heerlijke belijdenis wordt gedaan van God, die een toevlucht is voor al de zijnen, maar ook bij al het onbegrijpelijke ons het laatste antwoord geeft op alle vragen die van onze kant ook hem kunnen bereiken. Laat af en weet dat ik God ben. Paulus is daarvan ten volle doordrongen geweest, door niet alleen de van God afgevallen mens te wijzen op de oorzaak van alle lijden die zijn oorsprong vindt in de gemeenschappelijke ellende, maar dat hij ook de weg van de verkregen verlossing aanwijst. Als we nog eens kijken naar onze tekstversen, dan zien we dat Paulus, zonder dat afzonderlijk meer te gaan benoemen, eigenlijk in de versen die daaraan voorafgaan, 20 en 21, bij wijze van spreken ons enige achtergrondformatie geeft. Ook deze kennis, zegt Paulus eigenlijk, is nodig als kennis tot de zaligheid. Even zijn bedoeling, even kort samenvattend, zegt hij hier niet meer als minder in dat de schepping ten eenenmale vergankelijk is. Niets is hier blijvend. En dwaas is de mens die zijn ogen daarvoor sluit, zich terugtrekt uit het gewone menselijke leven van alle dag, zin probeert te geven aan het op zichzelf zinloze leven, als dat los is geslagen van het woord van het eeuwige leven. Alleen de kennis van Gods genade geeft ons het enige juiste zicht op de grootheid van onze zonde en ellende. En van daaruit opent dat ook het perspectief op de verkregen verlossing, waar Paulus eigenlijk onze tekst op uit doet lopen. Als er levend besef mag zijn van de grootheid van ons kwaad, waardoor wij God van zijn eer beroofd hebben, dan krijgen we oog ook voor de ijdelheid, zoals Paulus dat hier in onze vertaling heeft benoemd. En in de herziene vertaling terecht ook is verduidelijk met het woord zinloosheid. Wat heeft het leven voor zin als ons leven niet mag najagen wat Paulus ook in de weg van de waarachtige bekering heeft gekend? Als het najagen van de prijs der roeping Gods in Christus Jezus die van boven is. Hoe anders gaan we de dingen dan verstaan als wij door de geest van God ons geleid mogen weten. Paulus zegt, de schepping om ons heen zal daarop ons het antwoord schuldig moeten blijven. Maar wij weten, zegt Paulus, wij, nader benoemd, die door de geest van God zich geleid mogen weten, die onderscheidende kennis hebben ontvangen door de geest van God die in al de waarheid leidt, wij die door de geest van de Heer Jezus Christus tot God als de God van volkomen zaligheid ons bekeerd mogen weten, hoe anders vertalen wij de dingen die voor de natuurlijke mens van vandaag de dag tot het onbegrijpelijke behoren. Wel, buiten de kennis van het woord van God zullen we ten eenenmale het antwoord schuldig moeten blijven. En kunnen we niet verder komen als de eerder door Paulus gemaakte opmerking dat de ganse schepping aan de ijdelheid, aan de zinloosheid onderworpen schijnt te zijn. Het is de zinloosheid en de doelloosheid waarin velen van onze jongeren, ook velen van onze kerkelijke jongeren, vast dreigen te lopen. Zomaar een enkel berichtje uit een enkele week geleden in de krant, u hebt het misschien ook anders vernomen, dat er een verontrustend hoog aantal studerende jongeren zich jaarlijks van het leven beroven. En ik zeg niet dat dat alleen studerende jongelui treft, ook andere jongeren. Maar van studerende mag je verwachten dat ze in ieder geval de intellectuele bagage kennen om wat verder te kijken dan wie dan ook. En juist daar is het hoge aantal zelfmoordgevallen te betreuren. Wel, gemeente, wat is hier in de stem van onze goede God? In het kreunen van de schepping tot hiertoe. Horen we hier iets niet van de wenende Christus in doorklinken? Die tot tranen toe de inwoners van Jeruzalem op zijn laatste tocht naar Jeruzalem, bij wijze van spreken biddend nog eens voor het laatst heeft bewogen, zoals hij dat eerder in zijn leven heeft gedaan, door zijn preken en spreken. Och, of gij heden toch bekendet wat tot uw eeuwige vrede dienen moet. Wie zich door de geest van God geleid mag wezen. Onderwezen door de boodschap van het evangelie, zal op Gods tijd oog en hart mogen ontvangen om hem te zien die door alle dingen in ons leven tot ons spreekt, van het bereiden van ons levenshuis, door zijn woord en door de roepstemmen die met het woord samen klinken in deze tegenwoordige wereld. Anders zou Paulus geen recht gedaan hebben aan de volheid van de godzaligheid. Als op een andere plaats aan de gemeente van Kolosse, dat ook samen bundelt in slechts één tekst, dat God de Vader vrede heeft gemaakt door Jezus Christus. Dat maakt het zuchten van de schepping zo anders. Het is immers niet om het even hoe iemand zucht in nood of in barensnood. Dat is een verschil tussen hoop en wanhoop. Paulus gebruikt hier het natuurlijke beeld van een vrouw in barensweeën. En met name de moeders in ons midden weten als geen ander daarover te spreken. Dat kort voor de geboorte van het nieuwe leven de barensweeën op het hevigst kunnen zijn. Zodat menig moeder al heeft gedacht de geboorte niet meer levend te kunnen meemaken. Maar als de barensnood op het hoogst was, werden zij verlost door het nieuwe leven, waardoor ze zich verblijd mochten weten als God, door God en het wonder van zijn scheppingsgave. Dat beeld heeft Paulus verder ontwikkeld, naarmate de barensweeën, het zuchten, het kreunen van deze tegenwoordige wereld op het allerhoogst, op het allerhevigst zullen zijn, is dat een voorbeden van de verkregen verlossing van de vrijheid van de kinderen Gods. Niet om in de beleving van de kinderen Gods te blijven staan, maar wel een voorbeeld na te volgen. Om met opgestoken hoofden rijkhalzend uit te zien naar de dag waarop God in de wederkomst van de Heere Jezus Christus alle dingen nieuw zal maken. Er een einde zal komen aan deze ten ondergaande kreunende wereld. En de glans van het nieuwe leven, de ongerepte schepping naar Gods woord en belofte zal aanbreken op een voor ons onbegrijpelijke wijze. Kunt u het antwoord geven hoe dat zal zijn? Ik niet. Paulus, die vele dingen door Gods geest heeft mogen verduidelijken, blijft ook hier het antwoord op schuldig. Wat geen oog heeft gezien en wat in geen hart van de mens is opgekomen en door geen oor is gehoord geweest, dat zal de heerlijkheid van Gods openbaring eenmaal stempelen. Nog even, zegt Paulus, als hij aan het einde van zijn preek in Romeinen 8 is toegekomen. Laten we het zomaar meenemen naar huis. Nog even, en dan zal op aarde de laatste traan geschreid zijn. Nog even, en dan wordt er geen doodsnik meer gehoord. Nog even, en dan zal er geen orkaanwind meer bulderen. Nog even, en God zal een einde maken aan al het geweld der volkeren, dat zoveel dood en verderf heeft gezaaid. Door de grote wereldbrand heen zal God een nieuwe schepping bewerken. Een schepping die hier mag zuchten, het lied van de hoop, zoals elke wisseling van elke jaargetijden ons niet alleen bepaalt bij de vergankelijkheid van het leven, maar ook vanuit de wintertijd, morgen op de eerste lentedag 21 maart, ons ook weer zicht en oog geeft voor het nieuwe ontluikende leven. Vele wetenschappers schijnen daar wel een antwoord op te geven, maar ten diepste zien we ook daarin Gods hand. Als een preek uit de schepping. De ijdelheid, de zinloosheid heeft niet het laatste woord, maar Gods heerlijkheid. Zoals die op de jongste dag, de dag van de wederkomst van onze Heere Jezus Christus, eenmaal aan ons geopenbaard zal worden. Eens ziet het oog, schoon blind geboren, Gods schepping in haar glans en kracht. Eens dringen tot des doven oren zijn heilige woorden vol van macht. De kreupele zal van vreugde springen, de stomme gaat de Heere zingen bij al die wonderen van zijn hand. Rivieren zullen zich verspreiden, de wildernissen zullen zich verblijden, een paradijs wordt heel het land. Amen.